Benade zijn jullie in vrede van God, onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. We zingen twee versen uit twee psalmen, maar die psalmen hebben dezelfde melodie, dus we kunnen ze gewoon achter elkaar door zingen. Ze passen ook mooi bij elkaar. Psalm 36 vers 2 en 68 vers 8. Gaan bidden en ik ga jullie voor in dat gebed. Almachtige God en Vader, ontferm u over ons en kijk naar ons om in uw oneindige en niet te bevatten bovennatuurlijke liefde. We hebben het nodig dat u dat doet, want door uw liefde en in uw licht leven wij. Vergeef wat kwaad was en verkeerd was, maar ook is en nog zal zijn. We bidden u, maak ons heilig, schoon en schuldeloos. Want dat is het leven wat u voor ons bedacht hebt. En als je daarover nadenkt, dan is dat nogal wat, dat we dat bidden. Daarom bidden we u ook nadrukkelijk om het geloof wat daarbij hoort. Het geloof dat u ons ziet, alsof wij de gehoorzaamheid hadden volbracht die Jezus zelf heeft volbracht. Geef het geloof dat u ons alles geeft. En dat wat u met uw geest aan ons geeft, dat dat ook het beste voor ons is. Heer, dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Ik geef een kleine introductie op de op de preek. Het is namelijk derde advent. Nou, het is jullie niet ontgaan natuurlijk. Na derde advent komt vierde advent en dan komt kerst. En kerst betekent ten diepste, God werd mens. En in deze preek kijken we even exclusief naar Jezus als mens. Dus het is een soort hyperfocus, alleen kijken naar Jezus als mens. Maar als je alleen over Jezus als mens spreekt, dan zeg je natuurlijk veel te weinig over wie Hij echt is. Om onevenwicht te voorkomen, want Jezus is ook voluit God, wil ik eerst met jullie een stukje uit onze belijdenis lezen. Dat is artikel 10 uit de Nederlandse geloofbelijdenis. En daar staat dit, een mooie tekst trouwens hoor, dat is: Jezus Christus is naar zijn goddelijke natuur de enige geboren Zoon van God van eeuwigheid voortgebracht. Hij is niet gemaakt of geschapen, want dan zou hij een schepsel zijn. Maar hij is één van wezen met de Vader. Hij is mede eeuwig. Hij is God in alles gelijk. De Bijbel noemt hem de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen op aarde. Het staat in Hebreeën 1 vers 3. Hij is Gods Zoon, niet alleen sinds hij onze natuur heeft aangenomen, maar al vanaf alle eeuwigheid. Hij is zonder begin en zonder einde. Hij is de ware, eeuwige God, die almachtige, die wij aanroepen, aanbidden en dienen. Einde citaat. Dus Jezus is voluit God. En het is nu de bedoeling van, nou ja, deze hyperfocus, zeg maar, vanmiddag, op het mens zijn van Jezus, dat we aan het begin van de taak die Jezus had op aarde, het is immers bijna kerst, dan staan we daarbij stil, dat we, en dat is echt de bedoeling, dat we onder de indruk komen van, ja, menselijk gezien, de onmogelijkheid van zijn missie op aarde. Daarvoor is het dus nodig dat je echt voluit naar hem kijkt als mens. De Bijbellezingen zijn er natuurlijk op afgestemd. Kees gaat dat straks ook met ons lezen. We lezen over de mens Jezus in Filippenzen 2, vers 6 tot 11. 1 Timotheüs 2, vers 5. Dan lezen we ook over zijn taak die Jezus hier op aarde had. En die staat in zondag 12 uit de catechismus. En daarna zingen we, voor de preek, zingen we een lied. Lied 317. Dus Bijbellezing, Filippenzen 2 vers 6 tot 11, 1 Timotheüs 2 vers 5, zondag 12 en dan lied 317. Kees, mag ik jou uitnodigen? Ik denk dat de catechismus in dit boekje zit. Nee, in dit boekje. Ik zoek hem voor jou.
De brief aan de Filippenzen, het tweede hoofdstuk vanaf vers 6. Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn. Maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader. De eerste brief aan Timotheüs, hoofdstuk 2, vers 5. Want er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus. En tot slot, zondag 12. Vraag. Waarom wordt hij Christus, dat is gezalfde, genoemd? Antwoord: omdat hij door God de Vader is aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd. Tot onze hoogste profeet en leraar, tot onze enige hoge priester en tot onze eeuwige koning. Als profeet en leraar heeft hij ons de verborgen raad en wil van God over onze verlossing volkomen geopenbaard. Als hoge priester heeft hij ons met het enige offer van zijn lichaam verlost en blijft hij met zijn voorbeden steeds bij de Vader voor ons pleiten. Als koning regeert hij ons met zijn woord en geest en beschermt en bewaart hij ons bij de verworven verlossing. Vraag: maar waarom wordt u een christen genoemd? Antwoord: omdat ik door het geloof een lid van Christus ben en zo deel heb aan zijn zalving. Om, als profeet zijn naam te belijden, als priester mijzelf als een levend dankoffer aan hem te offeren en als koning in dit leven met een vrij en goed geweten tegen de zonde en de duivel te strijden en na dit leven in eeuwigheid met hem over alle schepselen te regeren.
Het amenlied naar de preek staat het liedboek, lied 433, kom tot ons, de wereld wacht. 433, na de preek. Lieve broers en zussen hier in Utrecht, het is een mysterie. Je mag de dier nog wel even wegdrukken, die komt straks wel. Het is een mysterie hoe Jezus in zijn tijd op aarde zowel God als mens was. Helemaal begrijpen zullen we dat nooit, en ook vanmiddag niet. Als je in de Bijbel leest, dan is dat een soort van tasten naar wie Jezus op aarde was. Als zoon van God, Maar ook als een aan te raken mens. Deze beide perspectieven op Jezus, dat is zijn mensennaam, en op Christus, zijn titel, als het door God gezalfde koning, hè, waar Kees ook over las in zondag 12, die twee perspectieven lees je terug in de Bijbel. Het zijn dan vooral de eerste drie evangeliën, Matthäus, Marcus en Lucas, die spreken over zijn mens zijn door over hem te spreken met de naam Jezus. Let maar eens op, als het over Jezus gaat, dan staat daar steeds Jezus. Paulus spreekt in zijn brieven nooit over Jezus. Dat is interessant, hè? Spreekt nooit over Jezus, maar altijd over Christus. Of Jezus Christus, of Christus Jezus. En daarmee spreekt Paulus eigenlijk over de werkelijkheid na de hemelvaart, namelijk de eeuwige Godspersoon. Denk aan die lofprijzing die we net lazen, Filippenzen 2. Ook Johannes, de vierde evangelist, die kiest soms het perspectief op die eeuwige God. Johannes 1, en dan gebruikt hij het term het woord. Johannes 1, vers 1, het woord was God. Hoewel hij verderop in zijn evangelie dan wel weer over Jezus spreekt, de mens. In deze spreek ik steeds over Jezus. Dus vanuit het aardse perspectief als mens. Over Jezus leven zoals je daar vooral in de eerste drie evangeliën over leest. Ik lees met jullie Filippenzen 2 vers 7. Hij deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar en hij werd gelijk aan de mensen en is als mens verschenen. Eerste deel van de preek, Jezus deed afstand van zijn goddelijke positie. Jezus deed afstand van zijn goddelijke positie, Jezus werd gelijk aan mensen en verscheen als mens. En dat betekent dat hij zijn goddelijke eigenschappen van alomtegenwoordigheid en almachtigheid en alwetendheid vrijwillig heeft afgelegd. Ja, laat ik dat illustreren aan de hand van teksten uit vooral Matthäus, Marcus en Lucas. De drie evangeliën die over de mens Jezus spreken. Ten eerste zijn afgelegde almacht. Nou, Jezus was wel degelijk almachtig. Maar hij zette die almacht nooit zo in dat het zijn missie zou schaden. Hij deed er afstand van. Ook al temde hij eens met zijn stem de zee, toen zijn vrienden zich in een storm bevonden. Net zoals God de schepper, die de chaos van de oervloed in Genesis 1 temde. En ook al liep hij over het water. Nou, dan ben je echt wel machtig hoor, als je dat kunt. Of een andere keer sprak hij in een synagoge en plaatsgenoten wilden hem in een ravijn duwen. En hij liep gewoon tussen hen door. Niemand kon hem iets doen. In Gethsemane wilden soldaten hem grijpen, maar wanneer Jezus simpelweg zijn naam noemt, vallen ze op de grond. Dan ben je echt machtig. Jezus was wel almachtig, maar hij had vrijwillig zijn almacht afgelegd. Hij koos voor onmacht. Ja, de meest in het oog springende passage is Marcus 6, vers 5 en 6. Daar staat, hij kon daar geen enkel wonder doen. Hij kon daar geen enkel wonder doen. In de Griekse grondteksten staat, hij was niet in staat om een wonder te doen. En dat was vanwege het ongeloof van mensen. En ook als mensen hem toeschreeuwen dat hij zelf maar van het kruis af moest komen, dan doet hij dat niet. Ik denk dat hij dat wel kon, maar hij deed het niet. Hier zie je die vrijwillige machteloosheid om geen wonderen te doen. Ten tweede zijn afgelegde alwetendheid. Jezus moest zelf wijs worden in zijn bediening op aarde. Dat lees je in Lucas 2 vers 4, Lucas 2 vers 40a in de NBG 51 vertaling. Daar staat dit. Het kind groeide op en werd krachtig en het werd vervuld met wijsheid. Lucas 2 vers 52a. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hebreeën 5 vers 8. Hoewel hij Gods zoon was, heeft hij moeten lijden en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Dus Jezus groeide in kracht, in wijsheid en gehoorzaamheid. Zo leerde hij ontdekken wie hij was en wat zijn bediening was. Maar de bekendste tekst waarin Jezus zegt dat hij op dat moment niet alwetend is, is Matteüs 24, vers 36. Misschien ken je die tekst. Dan zegt Jezus: niemand weet wanneer die dag, dat gaat over het oordeel, wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet. Alleen de Vader weet het. Ten derde zijn afgelegde alom tegenwoordigheid. Jezus' bediening was heel erg lokaal. Jezus is in zijn hele leven het land Israël niet uit geweest. Hoewel, de vlucht naar Egypte natuurlijk. Maar in zijn bediening is hij het land Israël niet uit geweest. Hij liet zich beperken in zijn bewegingen. Hij kon niet overal tegenwoordig zijn. Die alomtegenwoordigheid had hij afgelegd. Jezus kwam al dan niet bedoeld, maar toch te laat. Bij Lazarus en het dochtertje van Jairus. Jezus was niet alomtegenwoordig. Daar koos hij vrijwillig voor. Na zijn opstanding kon dat wel, wanneer hij telkens zomaar overal verschijnt. Nou, dat was deel 1 van de preek. Jezus verliet zijn hemelse positie, legde zijn godgelijkheid af en was voluit mens, met alle beperkingen. Nu deel 2 van de preek. We lezen 1 Timotheüs 2 vers 5. Daar staat dit: want er is maar één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus, of Christus Jezus. De mens Christus Jezus. Nu gaan we het hebben over die middelaarsfunctie die hij als mens innam. En die middelaarsfunctie viel uiteen in 3 taken. Taken die bij het volk altijd door mensen waren ingevuld. Jezus als priester, Jezus als profeet en Jezus als koning. We lazen zondag 12 daar al over. En die functies betrekken we uiteindelijk ook op het leven van elke christen. Priester, profeet en koning zijn functies bij het volk die al teruggaan op de oud-testamentische tijd. En Jezus vervulde al die 3 taken tegelijk in zijn ene missionaire taak. De taak van priester, profeet en van koning. Jezus moest al die 3 taken perfect uitvoeren. Anders zou Gods reddingsplan helemaal mislukken. En dit is voor een mens onmogelijke taak. In het tweede gedeelte van de preek wil ik jullie meenemen hoe ongelooflijk moeilijk deze taak voor Jezus was. Naar de mens bekeken dan, hè? Maar eerst iets over die 3 oud-testamentische middelaarsfuncties. Want dat zijn deze 3 functies. Bemiddelende functies. Want priester, profeet en koningen, die bemiddelden als een soort tussenpersonen, of een soort personificaties eigenlijk, van God. Tussen God en mensen waren zij die bemiddelende functie. Priesters gaven vorm aan de geloofspraxis. Hoe je geestelijk met God samenleeft. Offeren, bidden. De profeten gaven de woorden van God door. Een soort tussenpersoon. De woorden van God werden doorgegeven door de profeten. De koningen die gaven de heerschappij van God door. Gods koninkrijk, waar Jezus eigenlijk voluit over spreekt ook. Dus eigenlijk de politieke samenleefvorm. Dat is de functie van de koningen. Maar ja, jullie kennen het Oude Testament. Menselijke priesters, menselijke profeten en menselijke koningen, die faalden steeds. Je kent dat zinnetje wel. En hij deed wat niet goed was in de ogen van de Heer. Of wat wel goed was in de ogen van de Heer. In het jaar 0, de start van het Nieuwe Testament, was er praktisch geen priesterdienst meer. Ja, terwijl de Maccabeeën, maar die waren ook halve soldaten. Ook hadden profeten al meer dan 400 jaar niet meer gesproken. Het was stil. En de lijn van koningen was al heel lang geleden uitgestorven. nou ja, uitgestorven. Er waren wel nakomelingen, maar die zaten niet meer op de troon. En dan komt Jezus. In Jezus komen deze drie functies van priester, profeet en koning samen. Jezus groeit op en leert uit de oude geschriften dat honderden profetieën naar één punt en naar één persoon in de wereldgeschiedenis wijzen. Naar hem. Dan moet je even indenken, hè? Dan ben je een jongetje van 12 jaar in de tempel en langzaam begint het te dagen. Oh, maar dit gaat over mij. En Maria had vast wel het een en ander verteld. God heeft geen backup plan. Jezus is die ene. Ja, nogmaals menselijke wijze. Dit legt een enorme druk op hem. Ik wil dat je dat goed begrijpt. Dit legt een enorme druk op hem. Jezus stond er menselijke wijze helemaal alleen voor. Altijd. In al die drie functies van zijn taak op aarde. Ja, het is nu aan de hand van die drie functies dat we gaan kijken hoe moeilijk het voor Jezus is geweest om die drievoudige taak te volbrengen. Hoe was Jezus priester? Jezus moest alle boeken van Mozes vervullen. En die boeken van Mozes, 50 hoofdstukken, vormen het eerste gedeelte van het Oude Testament. Vooral Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Die boeken staan stijf van wetten en voorschriften. En vooral ook voor de priesterdienst en alle offers die daarbij hoorden. Jezus moest in zijn offer alle offers vervullen. En hij mocht geen enkele regel van de Torah overtreden. Niks. In zijn leven moesten alle regels en alle offers die je in die 50 hoofdstukken leest, moesten terugkomen in zijn leven. Hij moest overal aan voldoen. Dus als je vanuit de belijdenis weet, hij heeft de wet vervuld, hè, zoals Paulus zegt, dat gaat hier over, die hele wet. Jezus gaf er niks van af. Hij vervult alles. En daarbij moest Jezus zelf ook een priester zijn die zichzelf niet mocht verontreinigen. Niet met een enkele gedachte, niet met een enkel woord of een enkele verspreking. Niet met de kleinste misstap. Hij moest een offerdier zijn zonder enig gebrek. Hij moest helemaal zonder zonde blijven. En we zijn opgevoed, hè, met, ja, hij was zonder zonde, maar dat gaat hierover. Dat gaat hierover. Anders was alles verloren. Alles. Nou, denk je dat eens in. Geen enkele fout. Niet eens een gedachte. En daarbij, in die priesterfunctie was hij alleen. Geen mens kon voor hem instaan. Tussen hem en God in. The one. Hij was de enige. Hij moest alleen de hele wereld met God verzoenen. Niemand kon dat voor hem doen of met hem doen. Laten we dat samen doen. Nee, alleen. En deze verzoening zou hem uiteindelijk fataal worden. Hij zou zelf het offerlam zijn. Dus niet alleen die priester, maar hij zou zelf het offerlam zijn. Dat had hij al begrepen uit die oude geschriften. Waar Isaak al onwetend was, was Jezus dat in de verste verte niet. Hoe was Jezus profeet? Nou, als profeet spreek je de woorden van God. Net zoals alle profeten uit het Oude Testament hadden gedaan. Jezus moest ook alle boeken van de profeten vervullen. Dus, en alle wijsheidsboeken. Ook allemaal woorden van God. En hè, denk aan boeken als Spreuken en Prediker. Die wijsheidsboeken en profeten, die vormen het achterste gedeelte van het Oude Testament. Dus het eerste gedeelte, dat had hij dan vervuld met de wet. En nu het achterste gedeelte. Ook die gingen over Jezus. En ook die boeken, al die profetieën, moest hij vervullen. Jezus moest de grote profeet zijn die met zijn boodschap een nieuwe en voor altijd durende geloofsbeweging moest opzetten. Die wij kennen als het christendom, en waarom wij hier nog zitten. Dit was nog nooit een profeet of rabbi gelukt. Nog nooit. Jezus' onderwijs en de wondertekenen die hij daarbij deed, dat moest een hardnekkig en koppig volk overtuigen. Dat zegt hij ook. Hij zegt bijvoorbeeld in Matthäus, wat is het, 19, hardnekkig en koppig zijn jullie. En dat volk moest het vervolgens aan de rest van de wereld vertellen. Want daar was dat volk Israël voor uitgekozen, als priestervolk. En hij zegt dat dan ook bij zijn afscheid tegen een handvol Joden, zijn volgelingen, het waren er 11 op dat moment. Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Ook in deze profetische functie, het doorgeven van Gods woord, was hij alleen. Nogmaals, in menselijke zin. Geen mens kon namens hem spreken. Hij moest alles alleen zeggen. Hij had geen aardse leermeester waar hij op terug kon vallen. Toen Jezus 12 jaar was, moesten de grote leermeesters in de tempel in hem al hun meerdere erkennen. Dus toen had hij al niemand meer boven zich. Hij was verder weg de wijste. Jezus moest los van de synagoges en de rabbies een compleet, moet je op hier laten werken, een compleet nieuwe leer uiteenzetten. God is een vader, voor ons is dat heel normaal, maar dat was een compleet nieuwe leer. Je ziet wel wat snippertjes in het Oude Testament, dat God zich als een vader opstelt en het volk een kind noemt, maar dat kun je op één hand tellen. Maar het was een nieuwe leer, God is een vader. En ik ben zijn zoon. Zo. En een complete leer over het koninkrijk, het nummer 1 onderwerp wat Jezus over vertelt. Nou, daar waren mensen op zijn zachtst gezegd niet bepaald ontvankelijk voor. He, met name dat hij zei, ik ben de zoon van God. Voor zijn bediening was ook geen mediaplatform beschikbaar. Twitter, of X heet dat nu, Instagram of TikTok. Hij had wel veel likes uit de menigte. Heel veel mensen die kwamen bij hem, maar hij had maar 11 volgers op het eind. Nou, dan tel je tegenwoordig op de sociale media niet mee, 11 volgers. Er was ook geen geld voor zijn beweging. Penningmeester Judas verraadt hem zelfs. Uiteindelijk zijn er helemaal geen volgers meer. Allemaal verlaten ze hem in zijn donkerste uur. Zijn meest trouwe volger, Petrus, waar Jezus alles van verwachtte. Hij zou de rots zijn waar Jezus zijn hele geloofsbeweging op wilde bouwen. Die gelooft zelfs niet meer in hem. Toen Jezus de aarde verliet, had hij nog maar 11 echt trouwe volgers. Die Jezus profetische boodschap door konden geven. En er staat er in Matthäus 28 vers 17, maar sommigen twijfelden. Dus dan heb je alles gezien, inclusief de opstanding. En dan twijfel je nog. Het verhaal van een God die mens werd, die zich liet doden en weer opstond uit de dood. Hoe waarschijnlijk is het dat dat verhaal mainstream zou worden? Voor ons is het heel normaal. Ja, die opgestaan is op de derde dag enzovoort. Maar dat is natuurlijk absurd dat dat nu gewoon mainstream is. Tot slot, hoe was Jezus koning? Jezus moest beide boeken van de koningsprofeet Samuel vervullen. Ja, over Saul en vooral over David. Vooral die gedeelte. Maar ook de boeken Rechters. Het zijn ook een soort koningen. De boeken Koningen, de boeken Kronieken. Over alle andere koningen en leiders. En daarmee vervulde Jezus ook het middelste gedeelte van het Oude Testament. Hij vervult het hele Oude Testament. Eerst de Tora, de wet. Dan de profeten en nu ook de koningsboeken. Jezus moest een weerloze koning zijn, die bij geen enkele gelegenheid zijn almacht mocht uitoefenen. Hij moest juist zijn vervolgers dienen. Hij moest de laagste dienaar zijn. De dienaar die de voeten wast. Hij doet dat nog een keer voor. Mensen kunnen dat helemaal niet aan. En in alle onmacht moest hij klappen incasseren. Hij moest zichzelf na ten dode. En denk dan eens in dat je niet je macht mag laten zien. Als hij op het laatste moment had gezegd, en nou is het klaar, dan was het niet goed gegaan. En hij was alleen, ook hier weer. Hij was een koning zonder raadgevers. Geen mens kon hem raad geven. Hij moest wijzer zijn dan Salomo. Hij kon alleen bij zichzelf te raden gaan en wat hij zelf uit die schriften begreep. Hij moest leren. Ik las al een paar teksten, hè? Uit Lucas 2 en Hebreeën. Hij moest leren. Hij moest gaan geloven in zijn missie. En hij mocht vervolgens niet aan zichzelf twijfelen. En het werd hem duidelijk dat zijn aardse vader en aardse moeder, Jozef en Maria, zijn zaken niet begrepen. Hij kon alleen maar lezen in de oude geschriften en bidden tot God. En dat deed hij ook regelmatig. Nou, hopelijk geeft dit een perspectief op de drievoudige taak van Jezus. En menselijk gezien, hoe onmogelijk zijn bediening eigenlijk was. Dus wat eigenlijk is dat een ongelooflijk wonder. De komst van Jezus. Wat een geweldige priester, profeet en koning komt er straks naar de aarde. Hij was er al, maar we denken erover na dat hij straks opnieuw komt. En dan mag de blik weer omhoog, want na hemelvaart zien we de mens Jezus nu als de eeuwige en verheven God. En daarom lees ik tot slot aan het eind van deze preek met jullie uit Filippenzen 2 vers 8 tot 11. En daar staat dit. Misschien is het mooi dat je gewoon eens even naar dat plaatje kijkt. Hij heeft zich vernederd. En hij werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven. En hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Amen. We gaan danken en bidden en ik ga jullie voor in dat gebed. Laten we bidden. Vader in de hemel, we bidden u nu met de woorden van artikel 17 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Heer, u zag ons dat wij onszelf zo in de lichamelijke en geestelijke dood hadden gestort en dat we onszelf volkomen rampzalig hadden gemaakt. En u bent toen in uw wonderbaarlijke wijsheid en goedheid zelf die mens op gaan zoeken. Toen wij bevend voor u vluchten. U heeft ons getroost met de belofte van uw zoon. Die geboren zou worden uit een vrouw. Om de kop van de slang te vermorzelen. En de mens voor eeuwig gelukkig te maken. Heer Jezus, we bidden ook dat u. Dank u voor alle goedheid. Die u elke dag weer geeft. Uw goedheid die we niet altijd benoemen en niet eens bedenken. En waar we u vaak ook niet eens voor bedanken. Vergeef ons ongeloof, onze onkunde en onbegrip. Van wie u bent en wat u voor ons gedaan hebt. Vergeef ons als we uw priesterwerk niet voluit waarderen. Of dat we uw profetische woorden, uw onderwijs niet altijd willen horen. En dat we ons ook niet door u als onze koning laten dienen. En wij zijn die kinderen die zeggen, zelf doen. Werk met de geest die van u en van uw vader uitgaat, geloof in ons uit. Geef ons ook respect, waardering en eerbied en gehoorzaamheid voor u. We bidden u, leer ons u te verwachten in ons leven. En geef dat we vol verwachting deze adventsperiode ingaan. Heer, ontferm u over ons en kom snel. Amen. Het is nu gelegenheid om te geven in de collecte en God zegende jullie gaven. Onze geloofbelijdenis is zondag 1 uit de Heidelbergse Catechismus en die is vrij recent door Ria Borkent is die berijmd in het lied Nieuwe Moed. De melodie die hoorde je al klaar, speelde hem al, de melodie van Psalm 56. Zullen we dat lied nu zingen en wel staande? jullie God zegen meegeven en dat mogen jullie beamen met het zingen van echt zo'n zendingspsalm, psalm 67, vers 1, 2 en 3. En dat als amen op de zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met jullie allemaal.